Lieve mensen, allemaal hartelijk welkom bij de dankdienst voor het leven van Neeltje Niesje Boonstra, geboren Veenstra, ons beter bekend als Nel. Bijzonder welkom aan de directe familiekring, aan partner Cor, de zonen Klaas, Peter en Johan en hun gezinnen. Ik lees u de rouwkaart voor. Boven de kaart staat: als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God komt bevrijden. Na een periode van afnemende gezondheid is van ons heen gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en mijn lieve partner, Neeltje Niesje Boonstra Veenstra. Weduwe van Willem Boonstra sinds 29 mei 1994. Levenspartner van Cor. Geboren te Andijk op 7 december 1933. En overleden te Lutjebroek 13 januari 2023. Onderschreven door Cor, Klaas, Peter en Halina, kleinkinderen Martijn, Danielle, Justina, Lucas, Johan en Christine, de kleinkinderen Julian en Milan, en gedenken we ook in liefdevolle herinnering Gerard. We zijn hier zo bij elkaar en dat is goed om bij elkaar te zijn in deze momenten om ons verdriet over het heengaan van Nel met elkaar te delen, maar ook, en ik denk vooral, onze dankbaarheid. Want we denken in dankbaarheid terug aan wie zij voor ons was en wat zij voor ons heeft betekend. En het is een voorrecht om te bedenken dat we dat niet zomaar doen als een groepje mensen, maar dat we dat doen voor het aangezicht van God, de schepper van het leven. We spreken uit dat we in alle tijden van ons leven, bij vreugde en verdriet, onze hulp verwachten van de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is voor u allemaal genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Ik wil u nu voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons dit moment geeft om in aanwezigheid van u, onze geliefde Nel, daarvan afscheid te nemen. Ze heeft ons zoveel gegeven aan liefde en trouwe zorg. We hebben met haar gelachen, gehuild, gezelligheid gedeeld en geborgenheid ervaren. We zijn hier samen voor uw aangezicht om verdriet te delen, want we missen haar. Ze hoorde bij ons. We voelen de leegte die ze achterlaat. Het valt ons zwaar, maar we weten ook, het is goed zo. En we willen nu in dankbaarheid de goede herinneringen aan haar benoemen en ze koesteren. We vragen u, lieve Heer, wil door uw geest bij ons zijn. Zegen ons samen zijn. In Jezus' naam. Amen. wil ik nu graag het woord geven aan de oudste zoon, Klaas.
Ik heb een korte levensloop van moeder opgeschreven. We wisten dat het eraan zat te komen, maar toch stok je adem even als je het bericht krijgt dat je moeder is overleden. Achteraf had ik nog veel vragen gehad, maar de Alzheimer was al te ver gevorderd. Van haar jeugd weten we weinig. Over vroeger werd bij ons weinig gesproken. In ieder geval kwam vader Willem Boonstra halverwege de jaren 50 in de kost in Andijk. Omdat hij in Andijk zijn werk had als loonwerker, trekkerschauffeur en waar hij moeder ontmoette. Vader lag wel goed bij haar vader Piet Veenstra, omdat hij ook Fries sprak. De Boonstra's en de Veenstra's komen van oorsprong uit Friesland. Moeder werd geboren in Andijk aan het Kerkenpad op 7 december 1933. Als Neeltje Niesje Veenstra, tweede kind in een gezin met 4 kinderen van Piet Veenstra en Grietje Veenstra de Boer. Als kind ging zij naar de Ideburgschool. Ze kon goed leren, maar verder leren ze dat er daarna niet in. Er moest gewerkt worden. Zij ging in de huishouding werken bij mensen thuis. Later heeft zij nog een opleiding gedaan aan de modevakschool en daar een diploma voor behaald. Op 16 februari 1956 trouwde zij met vader Willem Boonstra in Andijk. Het was een ijsdag met een gemiddelde temperatuur van min 15 graden en een minimumtemperatuur van 22 graden. En er lag sneeuw. Veel familieleden moesten voor de bruiloft over de afsluitdijk uit Friesland komen. Zij waren gekomen met een bus waarvan de kachel het niet deed en het verhaal gaat dat zij bij aankomst bevroren tenen hadden. Vader en moeder hadden een huisje gekocht in het oosten van Andijk, aan de Dijkweg 4, op loopafstand van vader en moeder Veenstra. Ruim een jaar later werd ik geboren en weer 2 jaar later Peter. Wat de reden was om te verhuizen, maar waarschijnlijk was het huis al te klein geworden. We verhuisden in 1961 naar Dijkweg 61, naast bakkerij Vea, een voormalige pastorie. Daar vader trekkerschauffeur van beroep was, werd de verhuizing met de trekker gedaan. Ik zie nog als 4-jarige de trekker langs de dijk staan met een vlakke aanhanger daarachter en waar de hele inboedel werd opgeladen. En dat was toen nog bar weinig. In 1962 werd Johan geboren en in 1965 Gerard. Daar het werk als trekkerschauffeur niet hoog betaald werd en vader vaak in de zomer van de vroege ochtend uur 6 uur tot in de avond 10 uur werkte, moest moeder de ballen hoog houden in het gezin en financieel zien rond te komen. Nieuwe kleren voor de kinderen waren zeldzaam. Veel kleding werd gekregen van familie en vermaakt door moeder. En als het stuk was gerepareerd, want moeder had tenslotte een diploma van de modevakschool en kon zodoende kleding maken en repareren. Gelukkig gingen wij als kinderen niet met de mode mee, zodat we alles aantrokken wat moeder voor ons maakte. Ze moet toch heel wat geld daarmee bespaard hebben. Later heb ik daar zelf ook nog veel profijt van gehad. Want toen ik het huis uitging en op mezelf ging wonen, heeft ze alle gordijnen en vitrage voor het huis gemaakt. Omdat vader veel werkte, had hij weinig tijd voor onderhoud aan het huis. De verf begon te bladderen aan gevels en kozijnen. De gemeente vond het nodig het huis van een bordje te voorzien met de tekst onbewoonbaar verklaarde woning. En we moesten daarom in 1968 verhuizen. Eerst waren er plannen het huis te slopen en een nieuw huis te laten zetten, maar dat durfden vader en moeder niet, want dat moest maar liefst 25.000 gulden kosten. We verhuisden toen naar het achterste huis aan het Palingpad. En in dat huis zat zowaar een douche. In 1970 kreeg vader een zwaar bromfietsongeluk en lag 6 weken in het ziekenhuis. En had moeder ook weer een zware tijd. een huishouding, kinderen opvoeden en bijna iedere dag met de bus naar het ziekenhuis in Enkhuizen. Ook eind jaren 70 had ze een moeilijke tijd toen vader een overspannen periode had. Begin jaren 80 werd vader suppoost en visroker bij het Zuiderzeemuseum en werd het financieel wat ruimer. In het verleden was er voor vakantie weinig ruimte geweest. Maar nu kochten ze een staancaravan in Ermelo en trokken ze daar vaak naartoe en genoten daar. Moeder was creatief en had veel hobby's. Deed aan schilderen, borduren, haken, breien, kantklossen en poppen maken. En hield ook van zingen en zat op de zang. In 1993 werd vader ziek. En het was ook weer een moeilijke tijd. Vader overleed in 1994. In 1996 gaf ze zich op met zus Gree voor een groepsreis naar Oostenrijk. Daar kwam ze Cor tegen, die in Bovenkarspel woonde. Het klikte goed met elkaar en na verloop van tijd trok ze bij hem in. In de jaren daarna heeft ze veel met plezier met Cor nog vele reizen en vaak met de vastgezelschap naar het buitenland gemaakt. In 2002 werd Gerard, onze jongste broer, ernstig ziek en moest ze aan hem veel zorg bieden, wat ontzettend zwaar was. Gerard overleed aan de ziekte in 2010. Na de kerk ging ik altijd bij Moe en Cor koffie drinken. En daar at ik ook mee. Ik denk dat het een jaar of 5, 6 terug is dat we aan de etenstafel zaten en moeder de soep op zou dienen. Moeder loopt naar het gasstel toe en haalt de deksel van de pan en roept: "Nou zeg, moet je nou ophouden? Ik ben helemaal vergeten de soep en de grond in de pan te doen." Er stond alleen een pan met heet water op het vuur te borrelen. Het leek toen wel grappig, maar naderhand begreep ik dat het prille begin is geweest van de Alzheimer. Dat bleek ook uit onderzoek. Deze ziekte breidde zich gestadig uit, totdat ze niet meer thuis kon wonen en in 2019 in het verpleeghuis in Lutjebroek werd opgenomen. De Alzheimer verergerde steeds meer en het laatste jaar was er weinig merkbaar contact meer met haar. De lichamelijke functies vielen de laatste maanden langzaam uit en we zagen het eind komen. Ja, we hebben ons afgevraagd, weten wij nog anekdotes over haar? Nee dus. Moeder deed nooit wat stoms. Dat deden wij als kinderen wel. En dan kreeg je een felle kneep in je arm als je niet luisterde of als het niet ging zoals moeder wilde. Als kind hield ik van vissen, maar een goede hengel was te duur. Dus visten we met een bamboe bonenstok en snoer en een zelfgemaakte dobber van een kurk. Ik was toen een jaar of 6 of 7. Blijkbaar had ik op een gegeven ogenblik genoeg gezeurd over een nieuwe hengel en mocht ik een nieuwe hengel kopen. Boodschappen moesten we ook altijd doen en daar rekende moeder uit wat het zou kosten. En het geld, dat kregen we dan afgepast mee. Maar op de dag dat ik de hengel mocht kopen, had ze geen gepast geld. Ik kreeg een briefje van 10 gulden mee. Ik naar Kastelein, dat was toen een klein speelgoedwinkeltje hier verderop aan de dijk. Ik had een hengel uitgezocht en betaalde. Tot mijn vreugde kreeg ik behoorlijk veel geld terug. Blijkbaar had moeder de hengel duurder ingeschat. Dus ik denk, dan kan ik nog wel wat dobbertjes, snoertjes, haakjes, loodjes kopen, totdat ik ongeveer op een 10 uitkom. Bij thuiskomst vroeg moeder waar het geld was wat ik over had, dus niet. Voortaan kreeg ik weer gepast geld mee. Ik wil hierbij afsluiten. We hebben een onbezorgde jeugd gehad en we herinneren haar als een zorgzame, lieve moeder die ons de normen en waarden die we nodig hadden heeft meegegeven en ook altijd en er ook altijd was als we uit school kwamen en voor ons klaar stond. Ik wou aansluiten nog een gedicht voorlezen. Afscheid, moeder. Moeder, je hebt veel moeten lijden. Het was soms niet om aan te zien. Dan bad ik God je te bevrijden, genadig naar je om te zien. En nu hij je heeft weggenomen, ben ik pas weer tot rust gekomen. Je lichaam is zo smal geworden, dat ik er al je pijn uit las. Het is als bij bloemen die verdorden, een schaduw van wat eenmaal was. De dood heeft alles weggenomen, waardoor ik je nabij kon komen. Ik kus nog eens je koude wangen. Ik streel nog eens je koude hand. Dag moeder, God zal je ontvangen. Daar waar geen pijn je kracht verbrandt. Want hij heeft alles weggenomen wat tussen hem en jou wou komen.
Dankjewel, Klaas. Nou, ik had inderdaad gevraagd, hebben jullie nog wat anekdotes? Nou, we hebben ze nu toch gehoord, hè? We gaan met elkaar zingen. Vaste rots van mijn behoud. Luisteren we nu naar woorden van herinnering uitgesproken door schoondochter Christine.
Even een kort woordje over mijn schoonmoeder. Moeder Boonstra, zoals ik haar eerst noemde. Ik vond het niet leuk klinken, maar ja, de jongens die noemden haar allemaal moeder. Dus moeder Boonstra. Ik leerde haar kennen toen ik een jaar of 18 was en verkering kreeg met Johan. Leerde kennen eigenlijk ook weer niet echt, want op die leeftijd heb je meer oog voor je vriendje dan voor je schoonmoeder natuurlijk. En misschien liet ze zichzelf ook al niet zo heel goed kennen, want ze was altijd een vriendelijke, bescheiden vrouw die best wel een beetje op de achtergrond bleef. Zorgzaam. Niet veel eisen, daarmee zou je er ook kunnen omschrijven. En ze accepteerde de dingen zoals ze waren. Tegenwoordig moeten we daarvoor naar mindful cursussen, maar ja, zij deed dat al van nature. Bijna 25 jaar geleden veranderde moeder Boonstra in oma Nel. Ze was al oma van Martijn en Danielle, maar toen werd onze zoon Julian geboren. Ze is altijd de lieve oma voor hem en zijn broer Milan geweest. Geduldig en rustig. Dat is fijn voor kinderen. In de zomervakanties gingen ze daar dan een dagje te logeren. Julian bij de ene oma en Milan bij de andere oma. En een week later draaiden ze dat dan om. Ze kregen dan een dag lang alle aandacht alleen. Wat was dat heerlijk. Ze gingen met oma en met Cor. Gingen ze dan met de schuit varen als het mooi weer was. Of ze gingen naar het Zuiderzeemuseum. En er moesten ook altijd spelletjes en puzzeltjes gedaan worden. Later werden het pubers en ja, toen ging dat over. En nog later kwam oma in het verpleeghuis. Maar gelukkig hebben ze de mooie herinneringen nog.
Dankjewel. In voorbereiding ook op de lezing, de Bijbellezing en de overdenking, zingen we nu een paar coupletten van Psalm 139 die we ook daarna gaan lezen. Heer, die mij ziet zoals ik ben. Ik lees u nu uit de Bijbel voor en dat is Psalm 139 en daarvan lees ik het eerste tot met het achtste vers, vervolgens 15 en 16 en daaraan toegevoegd een vers uit het Nieuwe Testament uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 3. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. En dan de regel uit Colossense. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Kennen en gekend worden. Nou, we hebben dat al een beetje ook in de woorden van Christine gehoord. Kennen en gekend worden. Zo zou je die Psalm 139 kunnen samenvatten. En voor ieder die hier aanwezig is, geldt op een of andere manier, kent u Nel. Van heel dichtbij, samenleven. Kinderen weten niet anders dan dat zij er was. Of alleen maar van horen zeggen. Het viel mij op in de gesprekken die ik had met mensen uit de intieme familiekring, maar ook zo zijdelings van, met gemeenteleden, dat zij haar zonder uitzondering karakteriseerde met het woord lief. Zij was een lieve vrouw, een onwijs lieve oma. En als we de kaart erbij pakken, dan staat daar ook twee keer het woord lieve. Lieve partner en lieve moeder, oma, schoonmoeder. Meestal in dat soort regeltjes, dan wordt ene keer lief gebruikt en de andere keer zorgzaam of lief en trots en lief en toegewijd, om een beetje variatie in de woorden te maken. Nee, hier niet. Twee keer lieve. Dat karakteriseert haar. En wat mooi als dat het getuigenis is van jou, als dat blijft hangen. Nel, zo hoorden we ook al, was een vrouw die zich niet op de voorgrond plaatste. Ze zocht niet de confrontatie op, maar het was juist iemand die zich misschien enigszins in het verborgene wist te schikken en ruimte gaf aan anderen. En dat kostte wel wat van haarzelf. De kinderen, de schoonkinderen en de kleinkinderen, zij weten niet beter dan dat oma en moeder er was. En zij hebben haar van verschillende kanten leren kennen. We hebben daar al iets over gehoord van Klaas en Christine. En ook haar levenspartner heeft haar van nabij meegemaakt, zo'n 25 jaar. En hij noemt haar naam met ere. Uit alles proefde ik wel dat die twee het samen heel goed gehad hebben. Hun ontmoeting tijdens die vakantiereis was een geschenk van God na het verlies van haar Willem op 61-jarige leeftijd. En Cor is ook voor Nel een grote steun geweest in de tijd dat zoon Gerard ziek was en overleed. Elkaar kennen. In hoeverre ken je elkaar? Dat zijn dan van die vragen die juist op het moment van het definitieve afscheid zo op je af kunnen komen. Wat weet ik van haar? Wat wist ik van Nel? De ander kennen? Jezelf kennen. In het gezin Boonstra was het niet zo gebruikelijk om over je diepste gevoelens te spreken. Onderlinge liefde en genegenheid die uiten zich veel meer in daadwerkelijke toewijding aan elkaar. Zo zei Klaas, en we hoorden het net ook, wij kinderen, wij kwamen nooit in een leeg huis. Moeder was er altijd. Wat een fijne basis krijg je dan mee, wat een stuk stabiliteit. Bij haar was geborgenheid. En dat gevoel van moederlijke geborgenheid klinkt ook door in de psalm die we hebben gelezen. Die psalm gaat over God. God is er altijd. Ook als je geliefden wegvallen. Je partner, je vader, je moeder, je oma. Hij blijft. Je bent niet alleen in het leven, zegt de psalm. Hoe je levensreis ook loopt, waar die begint, waar die heen gaat, in wat voor omstandigheden je ook verzeild raakt. Hij kent je en hij weet wat je bezighoudt. En dan staat er in het 8e vers, al lag ik in het dodenrijk te neer, u bent daar. Wauw. Als je dat kunt zeggen, als dat in de Bijbel staat, dan kun je ook zeggen dat hij er was in die jaren van verborgenheid van Alzheimer. Die ellendige ziekte die Nel de laatste jaren in zijn greep kreeg. Bij God ben je nooit onvindbaar. En bijzonder als ook mensen tot aan het einde trouw blijven aan elkaar. Daarin laten ze ook iets van Gods trouw zien. Hier in Andijk begon dus 89 jaar geleden de levensreis van Nel. En op 13 januari heeft God haar bevrijd, zo staat er op de kaart. Hij heeft haar weer tevoorschijn geroepen uit die verborgenheid van het lijden. Waarom een leven gaat zoals het gaat, daar krijgen we meestal geen antwoord op. We moeten het doen met de troost van Psalm 139. En dat is geen geringe troost. Er staat dat de moeilijke tijden, we hebben ervan gehoord, ook in Gods boek een plaats hebben. Hij slaat die bladzijden niet om of ze zijn eruit gescheurd. Ze hebben allemaal, de goede en de kwade dagen, een plaats in het boek. Aan de dagen van mijn bestaan ontbreekt er niet één. Dit was het leven van Nel. Ze is haar levensweg gegaan, zo getuigen haar kinderen en ook Cor, met God. Ze was lid van de gemeente, ze was lid van christelijke koren en ze zong graag over hem. Geestelijke liederen hielpen haar en ook ons hier vanmiddag om ons op te heffen boven de werkelijkheid die we met onze ogen kunnen zien. Het lied en het gedicht van Psalm 139 brengt God dichterbij. Samen met Cor zong ze bij Una in Via, één in de weg. Katholiek, gereformeerd, maar samen op weg. David, de dichter van deze psalm, die vertelt vrij en blij dat hij door God gekend wordt. En niet zo'n beetje ook, helemaal van buiten en van binnen. Met heel zijn hebben en houden. God weet alles van hem. En dat benauwt hem blijkbaar niet. En hij beroept zich niet op een of ander privacyreglement, ook God, niet verder. Nee, integendeel. Het is voor hem bevrijding, een hele geruststelling, een verademing. Ik kom niet in een leeg huis. Ik loop niet zomaar wat verloren rond op de aarde, maar de grote God, de schepper van mijn leven, die 89 jaar geleden bij Nel begonnen was, die heeft mij heel de weg in het oog. David, hij wordt dus door God gekend. Maar hij kent God blijkbaar ook. Want hij is helemaal niet bang. Nou, kan dat wel? Doorgelicht worden door God? Daar zit je toch niet op te wachten? Dan ga je toch liever een straatje om? Ik heb daarom tenslotte die laatste regel toegevoegd. Die regel uit de brief aan de Colossenzen. Daar staat: Uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is de meest veilige plek die je maar kunt bedenken. Voor ons behoud zijn we aangewezen op Jezus Christus. Hij is onze borg. Daarvan hebben we ook gezongen, dat oude lied, vaste rots van mijn behoud. Hij is die rots. Niet onze goede daden of onze mooie karaktereigenschappen, maar de zekerheid van ons behoud vinden we in Jezus Christus. Dat is pas echte geborgenheid. Zo geborgen dat we de dood overleven. En alle liederen die we verder nog met elkaar gaan zingen, die spreken van die grote toekomst van God. Amen. Lichtstad met uw paarlen poorten. Laten we met elkaar danken. Lieve Vader, u die ons diepste wezen kent. Voor u is niets verborgen. U kent onze gevoelens ook op dit moment. De woorden van herinnering, de woorden uit de Bijbel, de mooie foto op de beamer en op de kaart, de liederen, alle mensen zoals we hier aanwezig zijn. Het heeft ons erbij bepaald hoeveel we in NEL ook hebben ontvangen aan liefde en zorg. Het stemt ons dankbaar dat u haar leven heeft geleid, ook door die diepe dalen heen. Dat ze het geloof heeft behouden. Dank u wel dat zij, dankzij Christus, ook in de dood bij u veilig geborgen is. We bidden u dat uw troostende nabijheid, dat we die ook mogen ervaren in de tijd die komt. We bidden speciaal voor Cor, de kinderen, de kleinkinderen. En we bidden voor iedereen die door deze dienst er ook aan wordt herinnerd dat zij ook zelf geliefden hebben verloren. Wees ons nabij, geef ons kracht. En ga nu ook straks met ons mee naar de begraafplaats om het laatste wat ons nog van Nel rest, haar lichaam, aan de aarde toe te vertrouwen, in het graf te leggen. En geef dat we op dat moeilijke moment uw vrede mogen ervaren, uw geborgenheid. Dat vragen wij u in de naam van Jezus Christus, die onze borg is. Amen. Dan vraag ik nu de uitvaartondernemster naar voren. Zij zal u wat mededelingen doorgeven. En aansluitend zingen we twee slotliederen die de organist door middel van een tussenspel aan elkaar zal verbinden.
We zijn nu bijna aan het einde gekomen van deze dankdienst van het leven van Nel. Zo dadelijk na het laatste gezang zullen we Nel met de naaste familie door het middenpad, het hoofdpad, de kerk verlaten. En ik wil u vragen om door de zijdeuren de kerk te verlaten. Dan zullen we Nel met elkaar naar haar laatste rustplaats begeleiden aan de Oosterbegraafplaats. U bent allen van harte welkom om aan te sluiten. Na afloop van de begrafenis komen we samen bij Cultura om onder het genot van een kopje koffie herinneringen met elkaar te delen. Dank u wel.
Nog even ter aanvulling, neem ook uw liturgie mee naar de begraafplaats. Nou, gaan we nu zingen. En laten we dat maar staande gaan doen.